Hallo lieve gemeente, dank jullie wel dat ik hier mag staan. Welkom in de kerk, heb je elkaar even een stootje gegeven? Hey, welkom in de kerk. Doe maar joh, welkom in de kerk. Nou, voor degenen die mij niet kennen. Mijn naam is Renate Hazel en ik mag worship pastor zijn in dit mooie huis. En vandaag mag ik spreken. En moet je eerlijk zeggen, dat is nog wel eens een trip hoor, als ik ga spreken. Voor mezelf, maar ook voor de mensen hier. Dus zullen we het samen proberen te pakken vandaag? Nou, ik heb een preek en een stuk uit de Bijbel viel mij op door één zinnetje. En toen ben ik het nog een keer gaan lezen. Ik denk, wat een gaaf zinnetje. En dat zinnetje is, bring me a musician. Ja, als je worship pastor ergens bent, dan is zo'n zinnetje natuurlijk superleuk. En ik dacht, bring me a musician, mooie titel gelijk van de preek. Dus hier heb je hem. Maar om hem goed te kunnen pakken, en hier moeten we wel even dus de aandacht bij, om dit goed te kunnen pakken, ga ik voor jullie de context beschrijven. Nou, dat is best even stevig. Zijn jullie er klaar voor? Yes. Oké, okay, they're excited. That's good. Oké. Okay. Het verhaal is opgetekend in 2 Koningen 3. En het gaat over 3 koningen met een bijrolletje voor een vierde. De eerste koning die ik aan jullie wil voorstellen is de koning van Israël. Zijn naam is Joram, not a good guy. Er staat geschreven, hij doet wat slecht is in de ogen van de Heer. Kan ook bijna niet anders, want zijn pa heet Ahab en zijn moeder heet Jezebel. Wel eens van gehoord? Ja, zoals dat je ouders zijn, God help you. Dus hij doet, ja, gaat niet goed. De koning van Israël, not a good guy. Tweede koning, de koning van Juda. Zuidelijk gedeelte van het koninkrijk, good guy. Zijn naam is Jozefat en hij loopt in de voetsporen van koning David. Hij doet wat recht is in de ogen van de Heer. Nice. Derde koning, koning van Edom. We weten zijn naam niet, maar hij krijgt een opvallende plek toch wel door een beslissing die er strakjes die er genomen gaat worden. Daar kom ik op terug. En dan een bijrolletje voor de koning van Moab. Bad guy. Bad, bad, bad guy. En eigenlijk begint met een beslissing die hij neemt, begint dit hele verhaal. Oké, okay, that's the setup. Hier komt het verhaal. De koning van Israël is gewend om belasting te ontvangen vanuit Moab. Ze hebben een afspraak, hadden ze al met pa en ma ook gedaan. 100.000 schapen vachten, 100.000 geiten vellen, zoiets. Ieder jaar moet Moab dat betalen. Maar deze koning van Moab, die denkt, you know what, nieuwe koning in Israël, nieuwe kansen. Ik ga mijn belasting niet betalen. I kinda get it. Maar is niet de afspraak. Koning van Israël, boos, die denkt, wat? Ik wil mijn schapen vachten en mijn geiten vellen. Ik ga ten strijde. Hij neemt contact op met zijn collega koning in het zuiden, koning van Juda. Hij zegt, hey, zo breed, zo smal, schapen vachten, geiten vellen, krijg ze niet. Ik ga ten strijde, ga je mee? Koning van Juda zegt, natuurlijk, wij zijn toch broers, wij zijn één. Mijn leger is jouw leger, mijn paarden zijn jouw paarden, let's do this. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Hoe zullen we dan die kant op gaan? Vraagt de koning van Israël. En de koning van Juda zegt, ik denk door het grondgebied van Edom. Great, vragen we die koning ook gelijk om met zijn leger aan te sluiten. 3 koningen, 3 legers. We gaan Moab een lesje leren. Nou, ze besluiten om dus een omtrekkende beweging te maken. Zo staat het in de Bijbel. Ze maken een soort omweg. Ze gaan door de woestijn. En helaas, na 7 dagen is er geen water meer te bekennen. Na 7 dagen zijn ze erachter gekomen dat ze ten dode zijn opgeschreven. Want er is in de buurt geen water. Je leest dat ze naar een vallei zijn gelopen, een wadi, een droog. Ze komen erachter dat de vallei droog staat. Dus daar staan dan 3 legers, 3 koningen, paarden, lastdieren en geen water. Nou, de koning van Israël, dramatisch, zegt gelijk, oh my gosh, ik dacht dat we gingen uittrekken naar Moab, maar de Heer van de hemelse machten heeft ons hier gebracht, 3 koningen, om te sterven. We gaan hier dood en ik krijg mijn belasting niet. Drama. Ja, zo zie ik het voor me althans. Zo lees ik de Bijbel. En de koning van Juda die zegt dan, wacht even. Heel even. Is er in deze regio geen profeet van de Heer die ons kan vertellen wat de bedoeling is? Koning van Israël geeft geen antwoord, maar een knecht van die koning zegt, jawel, ik ken niemand. In deze regio woont de profeet Elisa. En de koning van Juda zegt, Elisa, die ken ik. Elisa is de leerling, de discipel van Elia. En Elia was a powerful guy. Elia heeft nog een heel ding gehad met de papa en mama van de koning van Israël. Laten we Elia vragen. De koning van Juda zegt, op Elia rust de hand van de Heer. In Elisa woont de geest van de Heer. Zo gezegd, zo gedaan. De drie koningen vinden Elisa, en dit vind ik zo fantastisch, maar Elisa heeft er helemaal geen zin in. Dus je moet het voor je zien. Er komen drie koningen aan. Jij bent de profeet, Elisa, ze komen op je af en je denkt... En dan zegt hij echt, hij zegt, met de koning van Edom heb ik helemaal niks te maken. Noem niet eens de naam, we weten zijn naam niet. De koning van Israël, dude, vraag de profeten van je vader en je moeder maar voor raad. Want ik ga niks zeggen. En dan kijkt hij in het gezicht van de koning van Juda en denkt hij, oh, maar voor jou heb ik respect. Jou ken ik. Hij doet nog een zucht, stel ik me zo voor dat hij nog een zucht doet. En dan zegt hij, alleen op basis van mijn respect voor de koning van Juda zal ik de Heer van de hemelse machten vragen wat de bedoeling is van dit ding. En daar gaat onze schriftlezing beginnen. Nou, dus heb je de context. Ben je er nog? Gaat goed? Gosh, goed zo. Dan gaan we lezen 2 Koningen 3 vanaf vers 15. Dus Elisa zegt, maar goed, oké, whatever. Laat een muzikant komen. Of laat een lierspeler komen. En terwijl de muzikant op de lier speelde, werd Elisa gegrepen door de hand van de Heer. En hij zei, dit zegt de Heer. Graaf overal in de vallei kuilen. Of in de wadi. Want dit zegt de Heer. Jullie zullen geen wind voelen. Jullie zullen geen regen zien. Maar toch zal deze vallei vol komen te staan met water, zodat jullie te drinken hebben. En ook jullie vee en ook jullie lastdieren. En dat is voor de Heer nog maar een kleinigheid. Hij zal ook de Moabieten aan u uitleveren. Je gaat je schapenvachtjes krijgen. En dan vers 20. De volgende morgen op het uur van het graanoffer, dat is het eerste offer van de dag, kwam uit de richting van Edom plotseling water opzetten. En in minder dan geen tijd stroomde de wadi vol met water. Tot zover Gods woord. Zie het voor je. Elisa, prophet of the Lord. Hij heeft er geen zin in. Hij voelt hem niet. Hij is geïrriteerd. Hij heeft goede reden om boos te zijn op de koning van Israël. Wat ik zei. Hij heeft de afgodendienst die zijn ouders hebben ingezet, wel een klein stukje afgebroken, maar niet helemaal. En heeft er nog wat andere toestanden aan toegevoegd. Elisa heeft reden om te zeggen, met jou wil ik niks te maken hebben. Maar Elisa weet blijkbaar ook wat zijn taak is. Hij is profeet. En Elisa weet dat hij een beetje hulp nodig heeft om te komen van het land van irritatie, ik wil je niet vlieg op, naar, oké, Heer, hier ben ik. Zend mij. En hij doet dan iets fantastisch. Hij had zoveel dingen kunnen vragen. Ik bedoel, ik kan me voorstellen dat je vraagt, oké, je wil iets van mij? Breng me eten. Breng me een bord. Jij moet lachen, ja toch? Breng me bami. Geef me geld, wat schuift het? Jij wil iets van mij, ik wil iets van jou. Breng me een nieuwe mantel. Ik draag de mantel nog van Elia. Andere preek, ga ik nu niet op in. Maar hij zegt, breng me een muzikant. Lieve gemeente, waarom doet Elisa dat? Waarom vraagt hij om een muzikant? Elisa weet dat hij iets nodig heeft om zijn hart te openen. Hij is niet in de juiste mindset, zijn hart zit er niet in, hij is geïrriteerd, hij weet het. En dus hij vraagt iets waarvan hij weet dat het helpt om zijn ziel te focussen op de stem van God. En een van de lessen, een van de onderwijsdingen die ik geef bij onze teams en in het land is dat muziek verstilt, muziek zet stil wat raast. Muziek richt wat afdwaalt. Maar ook muziek opent wat gesloten is. Nou, dat is natuurlijk een fantastische quote van Renate Hazel. Heel mooi. We weten dus niet wat voor muziek deze muzikant speelde. We weten dat het waarschijnlijk een harp of een lier is. We weten niet welk liedje, we weten niet welk genre. We weten dat het een vervoersmiddel werd van een shift in mindset. Een shift in atmosfeer. Herken je dit, dat muziek jou helemaal in een andere mood kan brengen? Of ben ik de enige? Nee toch, ja. Dat heb je toch wel eens, dat je je zo voelt en dan hoor je een liedje en dan voel je je zo. Ik wil jullie meenemen naar een 13-jarige Renate. Dus dat is echt een jaar geleden. Renate is op een jeugddag van de kerk. Het is het laatste jeugdevent voor de camp van de zomer. Een soort waycamp komt eraan. En het is een laatste dag dat je elkaar ziet in het land. En dan in de zomer is er een internationaal kamp. Nou, op deze dag, weet ik, ga ik mijn vriendinnen zien uit het hele land. Er is gave muziek, goede sprekers. Renate heeft er helemaal zin in. Maar weet je waarom Renate er ook heel veel zin in had? Marco zou daar zijn. Marco, I had a little crush on Marco. En dus ik trek mijn mooiste kleren aan en ik ga naar dat jeugdevent. Wonder boven wonder, Marco komt naast me zitten. En dat niet alleen. Marco legt zijn arm op de stoel waar ik op zit. Life is good. Marco fluistert in mijn oor en zegt: ga jij ook mee van de zomer? Met het jeugdkamp. En ik zeg terug, nou, het jeugdkamp is internationaal, dus je moet 16 jaar zijn om mee te mogen. Dus ik fluister terug aan Marco, ik ben nog niet oud genoeg. Oh, zegt hij, wanneer word jij dan 16? Wanneer ik 14 ben geworden en 15, dan hoop ik 16 te worden. Lieve mensen, Marco's een arm verdween gelijk van de stoel af. Hij deed net alsof hij iets hoorde aan de andere kant van de zaal. En hij vertrok en ik heb hem niet meer gezien. Ik heb hem echt niet meer gezien. Tot net. Oh, had ik niet moeten doen. Oh my gosh, yes. Dus, weet je, en ik dacht, nou weet je, het is oké, mijn vriendinnen zijn hier. Gave muziek is hier. Goeie sprekers zijn hier. Renate, jij gaat een geweldige dag hebben. En I did. Ik heb echt een topdag gehad. Mijn vader kwam me ophalen aan het einde van de dag. Hij zei, meisje, hoe heb je het gehad? Ik zeg, heerlijk pa, ik vertel wat dingetjes. Op een gegeven moment zetten we de radio aan in de auto en we hoorden dit. Wie weet wat het is? Oh, dat pianoriedeltje. De gezalfde stem van Mr. Collins. Ik begon te huilen. En ik vertel aan pa over Marco en die arm op die stoel en het kamp. En ik met Mario, waarom ben ik nou maar 13? Waarom heb je me niet eerder gehad? En mijn hart brak. Het verdriet wat ik eigenlijk de hele dag, en de afwijzing die ik de hele dag eigenlijk diep had weggestopt, kwam naar buiten op muziek. Het rolde over mijn wangen. En de waarheid was eigenlijk dat ik me zo voelde. En muziek kan dat dus doen. Muziek maakt los. Het is heel krachtig. Wie in deze zaal werkt in de ouderenzorg? Ik heb zelf 2 jaar in de ouderenzorg gewerkt. Ja. Ik weet niet of je dit ook hebt meegemaakt. Kan bijna niet anders. Als mensen door dementie eigenlijk niet meer goed te bereiken zijn. Ik zie je knikken. Waar woorden niet meer komen, kan muziek komen. En soms gaat er iets aan, wordt iets wakker in iemand die geen woord heeft gezegd. Maar je ziet, er is verbinding. Zo krachtig is muziek. En de profeet wist dat. Elisa, die wist dat. Diep van binnen wist hij wat zijn opdracht was. Diep van binnen wist hij ook, ik ben niet in de juiste mindset. Ik heb iets nodig. En dan staat er in het Hebreeuws letterlijk dat de hand van de Heer op hem kwam. En dat is echt een profetische uitdrukking. Dat betekent dat op dat moment de gedachten van Elisa niet meer de gedachten van Elisa zijn, maar die van de Heer. En dat wat hij spreekt, gesproken wordt in de naam van die God. En in de Bijbel zie je wel vaker dat muziek verbonden is aan de hand van de Heer. Bijvoorbeeld in 1 Samuel 10, als je het wil lezen, dan is de nieuwe koning Saul, die dan geroepen wordt, die komt de berg af met profeten, harp, tamboerijn, fluit en citer speelt. En dan begint de nieuwe koning te profeteren op de muziek van de profeet. En zo zijn er nog meer voorbeelden. In de Bijbel zijn er een aantal voorbeelden hoe muziek een hele shift kan brengen in gevoel en in mood. Diezelfde koning Saul, jaren later, heeft zo'n gekwelde geest dat hij iemand bij zich laat komen om harp te spelen. Wie is het? David, ja. David komt bij hem. Speelt zo kundig. Er staat dat hij skillfully speelt. Dat de ziel van Saul rustig wordt. Nou, er zijn twee dingen die ik even wil noemen wat muziek niet doet. Muziek creëert niet de aanwezigheid van God. God was er al, God is er al, God zal er altijd zijn. Hij heeft geen muziek nodig. Voordat de muzikant in het verhaal met Elisa een noot had gespeeld, was God er al, sprak God al, alleen de profeet kon hem niet horen, want hij zat met zichzelf. Nog een ding wat muziek niet doet. Muziek opent de hemel niet. Het opent ons hart voor de hemel. Het is niet door onze muziek dat God ons hoort als een soort genie in a bottle. Of dat je de juiste liedjes speelt. Eerst een snelle, dan een wat langzamer, dan een soaky worship. En dan komt God. Hij is er. Het is ons hart wat aan de tafel moet komen. Wat is Gods antwoord aan deze drie wanhopige koningen? Wat zegt God bij monden van de profeet Elisa? Vind ik zo'n bijzondere opdracht. Zo crazy. God zegt niet, nou, thank you for the music. I love it. No worries, ik ga je water geven en ik ga Moab tot de orde roepen. Nee. Bij monden van de profeet Elisa geeft God een bijzondere opdracht en ik wil je echt vragen om het voor je te zien. We hebben een leger wat gisteren water nodig had. Ze zijn uitgeput door hun vee, hun paarden. Ze zijn ten dode opgeschreven. En aan dat clubpie zegt God, ga graven. Ga graven. Are you kidding me? Ga graven. Maar hun reactie op dit woord is wat mij betreft de definitie van aanbidding. Aanbidding in dit verhaal is niet, oké, we zingen met de muzikant mee, handen in de lucht en we zingen mee. Aanbidding in dit verhaal is graven. Aanbidding is gehoorzaamheid aan wat God heeft gesproken. Ondanks dat ik het niet zie, ondanks dat ik denk ik best wel terecht zeg dat ik hartstikke moe ben, is mijn aanbidding, is het aanbidding van dat leger, is het aanbidding van u vandaag, gehoorzaamheid aan het woord van God. Dit leger graaft niet omdat ze water zien. Wij weten dat er water komt, because we know the story. Maar zij weten het niet. Misschien dachten ze wel, we moeten graven, omdat we straks dood zijn, dan is er alvast een graf. Think about it. Ze hadden geen garanties. Dit graven is voor mij een beeld van aanbidding. En het is een beeld van dienen. Deze dienst vandaag is in elkaar gezet door mensen die graven. Door de week zal en vanmorgen hier. Om 7 uur 's morgens komen geluidsteam en die zetten op. Die moeten neerzetten. En dan komt het stoelenteam en die zet stoelen neer. En die haalt straks stoelen weg. De parkeermeneer, die altijd zo vriendelijk zwaait. Zien jullie hem ook? Makes my heart happy. Ik weet niet of hij er altijd zin in heeft, maar hij staat er. Onze wayworkers, onze waypastors, die zijn echt aan het graven, hè? Maar ook als je niet dient in een kerk. Seriously, life. Leven is vaak graven. Het christelijke leven is vaak graven. In je huwelijk, in je gezin. Je staat er toch maar weer. Je bent mama, je bent papa, je bent tante. Dag in dag uit, je weet wat je opdracht is. Ongeacht hoe je voelt, you get up. En je doet het. You show up en je doet het. En wat belooft Gods woord toen aan dat leger, maar ook aan ons vandaag? Als jij graaft, vul ik. Jij graaft, ik vul. Wij graven, God vult. Can I get an amen? Ik zag je lippen bewegen. Amen. 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 Waarom was er eigenlijk geen water? Who remembers? Waarom stonden ze droog? Anybody? Ze hebben een omtrekkende beweging gemaakt. Ze kiezen een route langs Edom. I'm not sure why. Het staat er niet. Dan staat er, ze maken een omtrekkende beweging. Waarschijnlijk een goede reden. I don't know. Maar ze komen aan in een vallei waar geen water is. Mijn punt is dit. Vaak kom je droog te staan door de keuzes die je zelf hebt gemaakt. Niet altijd, niet met alle situaties. Sommige dingen overkomen. Yeah, I know. Maar soms is het ook een resultaat van je eigen keuzes. En dan zegt Paulus in Efeze 2, u was dood door uw overtredingen. Niet een beetje door, niet een beetje moe. Paulus zegt, je bent dood door wat je zelf hebt gedaan. Maar diezelfde Paulus en in het Nieuwe Testament op veel meer plekken staat dat God dan iets wil geven. Wat hij gaf aan het leger, geeft hij ook aan ons. Water. Ja, en dan, water is lekker. Ik bedoel, we hebben een hele droge tijd gehad in Nederland. Dus ik denk dat we allemaal wel een beetje voelen hoe heerlijk het is. Ik bedoel, ik genoot gisteren van de regen. Jullie ook? Hebben jullie regen gehad? Ja, toch? Ik denk, oeh, ik was in Rotterdam. Misschien hier heeft het niet geregend. Ik weet niet. Maar je voelt al, als het droog is, wat een zegen water dan is. Maar in de Bijbel gaat het nog veel verder. Water is een teken van leven, van voorziening en toekomst. Maar water is ook een beeld van Gods aanwezigheid en zegen. Kennen jullie de man nog uit Psalm 1? Geplant aan waterstromen. Hij wordt genoemd een boom geplant aan waterstromen. Deze man in Psalm 1, die eigenlijk God zegt, kijk hoe betrouwbaar die is. En ik, wat geef ik hem? Waterstromen. Water is ook een beeld van de Heilige Geest in het Nieuwe Testament. En waar ik vandaag even op wil landen is dat water in de Bijbel ook vaak gebruikt wordt om te laten zien hoe dorstig, hoe geestelijk dorstig we zijn. Water als beeld van verlangen. In Psalm 42 staat, zoals een hert schreeuwt, zo staat het er eigenlijk, schreeuwt om waterstromen. Zo schreeuwt mijn ziel om u, o Heer. Guys, dit leger schreeuwt. Dit volk is dorstig en ze weten het. Maar weet je wie ook dorstig is in dit verhaal? Elisa. Elisa is ook dorstig. Weet je dat Elisa bekend staat om de leerling die water uitgoot over de handen van Elia? Weet je dat Elisa's eerste solo wonder nadat hij alleen is komen te staan, Elia is opgevaren naar de hemel. Het allereerste wat Elisa mag doen is een bedorven waterbron aanspreken en zout erin doen. En het is een heel mooi verhaal. En dan wordt die bedorven waterbron een gezonde bron voor de stad Jericho. Water is all over his life. Maar op dat moment voelt hij hem even niet. Elisa is droog. En ik weet niet hoe jij hier zit. Misschien voel jij je net als Elisa wel droog. Misschien wel geïrriteerd. Misschien heb je wel wat koningen in je leven waar je denkt, get out of my face. Ja, misschien zitten die mensen wel in de kerk. Moet je niet naast je kijken nu, want dat is een beetje awkward. Ja, kan hè. Misschien zit je in een situatie waar geen natuurlijke oplossing voor is. Misschien zijn je gedachten als de droge vallei daar in Edom. Misschien zijn je gedachten meer dood dan levend. Misschien is het verdriet. Misschien heb je zelf, door je eigen keuzes, je hebt zoveel omwegen gemaakt dat je hem even kwijt bent. Dat je bent vast komen te lopen. Vast komen te staan. Misschien is je hart verhard vanmorgen. Kritisch, misschien sarcastisch. Mag ik je dan vragen om beslissing te nemen? Een beslissing te nemen. Elisa besloot uit respect voor de koning van Juda, ga ik mijn hart openstellen voor God. Wie weet wat Juda betekent? Hé, hey, lofprijzing. Prijs, praise. Uit respect voor lofprijzing ga ik God vragen wat zijn deel is. Mag ik u uitnodigen om wat het ook is in uw leven vandaag, uit respect voor lofprijzing, je hart open te maken voor wat God wil doen. En dan zeg je, ja, maar hoe dan, Renate? Ik weet het even niet. En dan ga ik nu een zinnetje zeggen en dat vind ik zo leuk. Vind ik gewoon leuk. Ik heb 2,5 jaar gewacht om dat echt in een dienst te kunnen zeggen. Komt-ie. Bring me a musician. Is je ziel droog? Is je ziel droog? Gebruik dan een cadeau wat God ons heeft gegeven. God heeft vele pathways gemaakt om hem te kunnen vinden als het even niet lukt. Wandel in de natuur. Gebed. Zijn woord. Stilte. Maar ook muziek. Het is een cadeau wat je mag uitpakken. Welke muziek jij kiest, dat is aan jou. Kijk, ik kies geen Phil Collins, want dan denk ik aan Marco. Dat is niet handig. Maar wat jij kiest, that's up to you. Dat heeft te maken met jouw verhaal. Wanneer je geboren bent, waar je geboren bent, waar je bent opgegroeid, welke muziek je hebt gehoord, welke associatie je erbij hebt. Dat is een hele andere preek. Maar ik zou zeggen, doe het intentioneel. Doe het nu dat je het hebt gehoord. Maak een playlist, koop een cd of koop een plaat als dat je vibe is. Maar ik wil wel één ding duidelijk hebben. Het doel van vandaag is niet, oh, Renate heeft gesproken over muziek. Muziek in dit verhaal is een middel, een krachtig middel. Maar het doel is de aanwezigheid van God. Het doel is het spreken en horen van God. Muziek was het middel om je hart open te krijgen, je gedachten gericht te krijgen. Het doel is water. Elisa zag een vallei vullen met tijdelijk water uit Edom. Prachtig. Het water deed in dit verhaal nog meer dan alleen het lessen van de dorst, het redden van het leger. Verderop in het verhaal staat dat Moab, remember the king die geen schaapsvelletjes wil inleveren. Moab ziet opeens een schittering in de vallei. Daar ligt water, maar dat ziet Moab niet. Moab ziet een schittering en denkt dat het bloed is. Het leger van Moab denkt dat de drie koningen en hun legers elkaar hebben afgemaakt en dat de vallei vol met bloed ligt. En ze rennen erop af om de overwinning te pakken. Maar dan komen ze daar en dan blijkt het volk verfrist. En de drie legers met de drie koningen winnen. Het water leste de dorst. Het water bracht de overwinning. Jezus zegt, wie in mij gelooft, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Waar stroomt het niet meer? vandaag bij u of bij mij? Waar is het stil komen te staan? Of waar stromen er misschien verkeerde dingen? En waar heeft God misschien aan jou verteld dat je moet graven? Misschien heb je wel een opdracht gehad en ben je ergens gestopt, of heb je naar je omstandigheden gekeken en gedacht: I'm too tired. Ik doe het niet. Ik kan het niet. Vandaag, lieve gemeente, is onze aanbidding het erkennen van onze dorst. Het erkennen waar we droog en dor zijn geworden. Vandaag is ook onze aanbidding om te graven. Door te gaan met graven of misschien te beginnen met graven. Opnieuw te beginnen met graven. Zodat God het kan vullen. Ministry is al naar voren gekomen. Boven staat ook ministry. We gaan straks met elkaar zingen. Er wordt muziek gemaakt. Neem het als uitnodiging om je hart open te maken voor God. Je gedachten te richten naar het woord van God. Te erkennen waar je droog bent. Te erkennen waar je graaft en waar je wacht op water. Je hoeft ook niet te wachten tot het lied voorbij is, want we blijven waarschijnlijk toch een beetje hangen in dat lied, hè? Als je hem voelt, als jij denkt: dit is voor mij, kom dan naar voren. Laat mensen met je bidden om water over je uit te spreken. Laat mensen met je bidden om je te helpen graven, of wat de Heer ook laat zien. We hoeven niet dorstig naar huis te gaan. Want de ware profeet, de hoge priester, de bron van levend water, is in ons midden en zijn naam is Jezus. 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 En in die naam zeg ik amen. Amen. Amen.